En naar Handelingen 2 gaan wij weer, waar wij inmiddels terecht zijn gekomen ongeveer bij vers 14. Want na deze tekenen, in laatste instantie het spreken en zelfs het spreken in tongen, heet dat in talen. Spreken van de grote werken Gods, komen wij terecht aan de klare taal van Petrus, waar wij lezen in Handelingen 2 vers 14, maar Petrus staande met de elven, dan heb je er bijna bij elkaar dus 12. De uitdrukking betekent uiteraard dat hij niet alleen voor zichzelf spreekt, maar namens alle 12. Waarvan wij gezien hebben dat er sprake is van dat er iemand vervangen was enzovoorts. Hè. Het is nog steeds heel officieel. Er zijn 12 discipelen die tot apostelen worden in deze dagen. En zij zijn de officiële vertegenwoordiging van de opgestane. Van wie zij immers de getuigen zijn. Officieel, omdat het natuurlijk ook gaat om één monarchie, het gaat om één koningshuis, het gaat om de koning der koningen en de heer der heren. Degene die recht heeft op die troon, zoals via Ezechiël gezegd was. De heer zei, daarna zal ik hem geven, de troon, en de kroon aan degene die daarop recht heeft. En daar gaat het natuurlijk allemaal over. Dus Petrus staande met de elven verhief zijn stem, want het was nog voor de uitvinding van de Sennheiser en de Neumann. Dan moest het nog doen zonder een geluidsinstallatie. Wat een genot, hè. Maar goed, hij verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Bij het woord vermoed heb ik altijd mijn twijfels. Dan, toch? Nou ja. Deze zijn niet dronken, zitten mensen te kijken, waar heeft hij het over? Nou. Deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Met DT, ja. Want het is de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Eergisteren moest ik spreken over. Word niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, God met aangenaamheid in uw hart. Dankende God te alle tijden, over alle dingen, enzovoorts. Uit Efeze hoofdstuk 5. En hier staat, deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want enzovoorts. Want ze zijn vervuld met de geest. En wat ik dus eergisteren gezegd heb, zeg ik nu weer. Maar dat heb ik waarschijnlijk in dit verband al een keer gezegd. Als men vervuld wordt met de geest, dan valt men niet voorover, nog achterover, nog zijwaarts. Maar dan begint men te spreken. En dan spreekt men de grote werken Gods, zoals in vers 11 wel staat. Dat het hier eerst ook nog in tongen gebeurde, hebben we uitgebreid over gesproken. Omdat nou eenmaal al deze dingen die hier plaatsvinden tekenen zijn van het tegenwoordige werk van Christus, dat officieel begonnen is, niet eens op de Pinksterdag, maar op Eerste Paasdag. Daar zijn het uitbeeldingen van. Dat werk is niet veranderd. Het is gewoon wat Handelingen 15 zegt. Nou ja, wat de nummer 2 van de, wat betreft het koningshuis, zei. Ik heb het over Jacobus, de broeder des Heren. Die zei, God heeft eerst de heidenen bezocht. om een volk aan te nemen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en zal hij de vervallen hut van David herstellen en haar reten vertuinen. Heb u dat nog? Ja, het heeft een paar jaar geduurd tot aan mij doordrong. Dat je kan wel de reten willen vertuinen van een vervallen hut. Maar dan moet je eerst nog maar een vervallen hut hebben. En als die er niet is, kun je ook de reten niet vertuinen. En u begrijpt waarschijnlijk wat ik nu zeg. Die vervallen hut moet dan toch ergens wezen. Ook vandaag. Ja. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Want waar het me om gaat, en wat ik natuurlijk de vorige keren ook steeds weer heb laten zien, omdat het hier naar voren komt in deze geschiedenis, dat God in onze dagen de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is al zo dus sinds de opstanding van de Heer Jezus. Dat is ook de reden waarom de Heer niet verschenen is na zijn opstanding op eerste paasdag om 1:50 morgens, kon hij net halen denk ik, op de Tempelplein voor een grote openlucht bijeenkomst, dan wel evenement, want zo heet het. Een paar jaar terug heette dat nog een happening, maar dat was in mijn jeugd. Tegenwoordig heet zoiets een event. Het Nederlands is evenement, Matuma. Maar het is niet gebeurd, geen paasconferentie, niets van dat alles. Want de Heer heeft de heidenen bezocht, dat wil zeggen, heeft zich teruggetrokken, heeft ze niet laten zien, behalve aan een petit comité heet dat, in een klein gezelschap. Alleen aan degenen die daarna uitgezonden worden, daarom heten ze apostelen, om zijn getuigen te zijn. Dat wil zeggen om te getuigen van wat zij gehoord, gezien, aanschouwd en getast hebben van de opgestane Christus. Hebben u dat? Strikt genomen zijn wij dus geen getuigen van de Heer, want we hebben hem niet gezien. Toch? Wij kunnen hooguit getuigen zijn van onszelf. Ik heb in het verleden heel wat zogeheten getuigenissen, want zo heette het, gehoord. En dat ging gewoonlijk niet over de Heer, althans niet primair. Ik zei althans niet primair, maar het ging over degene die dat getuigenis dan gaf. En het getuigenis ging over de persoon zelf. Oké, eventueel over wat de Heer dan in die persoon gedaan had. Maar dan nog blijft het een getuigenis van wat men zelf heeft waargenomen. En hoe men dat dan interpreteert natuurlijk. Maar ik probeer het woord getuigen weer terug te brengen binnen de Bijbelse context. Petrus zegt, wij zijn getuigen van de opstanding van Christus. Niet omdat ze de opstanding zelf hebben gezien, maar wel omdat ze de opgestane hebben gezien. Kunt u dat onder ede verklaren? Jazeker. Dat zijn getuigen. En de vraag is, waarom liet de Heer zichzelf dan niet even zien? Dat zou toch wel handig geweest zijn. Maar dat heeft hij niet gedaan. Want wij leven in die bedeling waarin de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen. Enzovoorts. Maar wel waarin hij de eer Gods, de lof Gods, de naam Gods zou verkondigen in het midden van machtig veel volks, namelijk in het midden van een grote gemeente, namelijk aan zijn broederen. Ik heb nou enige psalmen geciteerd, ik weet niet welke, maar er zijn er nogal wat met woorden van die strekking. Heb u dat nog? En dat begon niet pas later, dat is hier reeds. Maar goed, daar hebben we het vorige keren over gehad, dus ik hoop dat het weer even boven komt drijven. Dan heb je hier Petrus, die dan namens de discipelen, oké, met de discipelen, maar ze kunnen niet allemaal door elkaar praten. Dat was niet de bedoeling. Dus Petrus voert het woord. En die staat dan met die elfen en hij spreekt tot Joodse mannen. Toen heeft iemand bedacht dat deze woorden dus alleen bestemd zijn of toepasbaar zijn op Joodse mannen, want die worden aangesproken. Dan moet ik u zeggen, het is gericht tot Joodse mannen, maar dat wil niet zeggen dat de inhoud daarvan exclusief alleen maar voor Joodse mannen bestemd is. Hebben u dat nog? Dat is een verkeerde, is altijd, zo is het altijd een verkeerde conclusie. Dat is er net zo een als dat Paulus zegt, het evangelie of wat het maar is, is mij toevertrouwd. En dan is er iemand die zegt, en dus niet aan iemand anders. En dat stond er dus niet. Dat is de verkeerde conclusie. Ik hoop niet dat zo iemand een IT'er is, want er komt van die software niks terecht. Het is namelijk de meest voorkomende logische fout, fout in de logica die gemaakt wordt. Dat is zo, dat men een conclusie verbindt aan iets wat er niet staat. Hebben jullie dat nog? Ik zeg altijd, het is mooi dat ik fietsenmaker ben, maar als ik fietsenmaker ben, heb ik niet gezegd dat u het niet bent. Toch? En als ik zeg dat het evangelie mij is toevertrouwd, heb ik niet gezegd dat het aan u niet toevertrouwd is, toch? En als je dus in de Bijbel leest dat de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond maken met Efraïm, of met Israël en met Juda, of hoe het er maar precies staat, Efraïm staat er geloof ik, dan wil het niet zeggen dat het niet bestemd is voor heidenen. Echt niet. Het staat alleen, hij zal het maken met Efraïm en Juda. Nou en? Ja, Efraïm en Juda. Nou. En meer ga ik daar nou niet over zeggen. Niet de verkeerde conclusies trekken. Gij Joodse mannen, maar er staat bij, en gij allen die te Jeruzalem woont. Zouden er nog misschien een paar heidenen ook te Jeruzalem wonen? Nou, je hebt in ieder geval al een heel contingent Romeinen dat in Jeruzalem gedetacheerd was, dus het schiet aardig op. Waaronder Pilatus enzovoorts. Maar je bent hier in Jeruzalem en in een Joodse omgeving. En ze worden aangesproken op wat ze geacht worden te weten en te geloven. Namelijk, ze worden aangesproken op oud-testamentische uitspraken. En dat is wat nu volgt. In het voorgaande, tot en met vers 13, hebben we het gehad over tekenen. Tekenen die een Bijbelse achtergrond hebben, die soms ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën. Maar nu hebben we het letterlijk over oud-testamentische profetieën. Waarbij Petrus dan zegt, dit is, dus ze zijn niet dronken. Overigens, de derde uren vind ik ook een leuke. De vertalers hebben er eerst bij gezet. Zo van, het is pas de derde uren. Het lijkt mij dat drie uur wel genoeg is om in een stuk in je kraag te... Toch? Als, je kunt hooguit zeggen, ja, maar het was niet gebruikelijk. Dan zeg ik, dat hoeft ook niet. Het is toch uitzonderlijk wat hier gebeurt. Die Pinksterdag. Dus ik vind het toch nog... Waarschijnlijk hoort de uitspraak ook nog thuis bij de tekenen. In de eerste plaats moet ik dan even zeggen, de derde uren, dat weet iedereen, dat is gemiddeld, zo ongeveer is dat rond 9 uur in de ochtend, volgens onze telling. Omdat de Bijbelse dag begint bij zonsopgang. Laat je nooit wat anders wijsmaken. De Bijbelse dag begint bij zonsopgang. Het synoniem voor dag is licht. En dus begint hij niet als het licht verdwijnt, maar het begint als het licht opgaat. Hebben jullie dat? En toen zei ik, zo is het ook in Genesis 1. En toen zei Willem Ouweneel, SSTT, die zei, ja, maar dat is een uitzondering. En ik moet u zeggen dat dat nou juist niet de uitzondering is. Dat is de regel. De dag begint bij zonsopgang. En dan krijg je, en het was avond geweest, en het was morgen geweest, dan komt er een nieuwe dag. Dat is in Genesis en dat blijft de hele Bijbel door zo. De enige uitzondering op die regel is de Sabbat. En dat is de zaterdag, onze zaterdag. Maar dat is niet de kalenderdag, dat is een officiële periode behorend tot de hoogtijden des Heren. En die begint dus op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond bij zonsondergang. Maar de kalenderdag begint nog altijd, ook de zevende dag, de kalenderdag begint nog altijd 's morgens bij zonsopgang. Heb u dat nog? Zoals het jaar begint, althans voor de berekening van koningen en de berekening van de hoogtijden van de feesten, Rosh Hashanah begint bij de voorjaarsevening. Op het moment dat de dagen langer worden dan de nachten en dus de uren zonneschijn meer worden dan de uren van geen zonneschijn. En dat is dus in het voorjaar, bij ons als de lente begint. Hebben jullie die nog? Er is niks moeilijks aan. Men heeft er verschrikkelijk over getopt. Eerst de Joden en de Christenen, daarna nog veel meer. Het is heel lastig, maar je moet dit gewoon weten. Daarom stamp ik het er nu weer even in. Hè. De derde uren, dat is gewoon gerekend vanaf, pak een beetje zonsopgang gemiddeld, 6 uur 's morgens. Geen zomertijd, geen wintertijd, gewoon niks, geen correcties. Dit is wat het is. 'S morgens. Nou, daar staat een. Die mensen zijn niet dronken, maar al wat hier gebeurt, dat is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan komt er een lang citaat uit Joël. Het is geloof ik nog net niet het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, maar ik begin wel te twijfelen nu. Ik dacht dat het langste citaat was dat uit Jeremia 31, vanaf vers 31, zoals geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 8. En die noem ik erbij, omdat die twee schriftgedeelten dus van groot gewicht zijn voor de nieuwtestamentische uiteenzettingen. Die in Hebreeën 8 uit Jeremia 31, dat is die van ik zal met het huis van Israël, Ephraim, sorry, ik zal met het huis van Ephraim en het huis van Juda, ik weet niet meer wat er staat, zal ik een nieuw verbond maken, niet naar dat oude verbond, dat verbond wat ik met hen gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken. Dat betekent in de eindtijd, als de Messias gekomen is, het nieuwe verbond. Uitgebreid. Dat is Hebreeën 8. En hier vind je een uitgebreid citaat uit Joël 2, met als strekking: ik zal mijn geest uitstorten, want daar heeft Petrus het over. Dat is wat aan de hand is en wat hij moet toelichten. En hij zegt, dit is niet zomaar een incident. Dit is het wat, God, wat gesproken is door de profeet Joël. Ik vind het leuk dat het erbij staat, door de profeet Joël. Want elders lees ik ooit een keer, iemand heeft ergens betuigd, zeggende, die vind ik leuk. Iemand, want ik weet het ook vaak niet uit mijn hoofd, wie was het ook weer en waar dan. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, enzovoort. Maar dit is heel concreet, hè. Zoals ook elders weer staat, gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, kijk, dat is concreet. En deze is ook mooi, hè? Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dat is niet moeilijk te vinden, want er zijn maar 3 bladzijden, de profeet Joël. Ja, het is Joël 2, althans in onze Bijbels. In andere Bijbels is het inmiddels Joël 3, maar goed, toen maar. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan krijgen we hier de nieuwtestamentische versie van dat schriftgedeelte. U begrijpt, er zitten in ons geval twee vertalingen tussen minstens. Want er wordt natuurlijk geciteerd uit de Griekse vertaling van het Oude Testament door Petrus. En dan wordt het zal zijn in de laatste dagen. Ik geloof niet dat het laatste dagen staat in Joël 2. Ik zal toch even kijken, want we moeten het er toch naast leggen. Joël 2. Nee, zie je wel, daar staat en daarna zal het geschieden. Joël 2 vers 28. Daarna zal het geschieden. Maar dan weet u meteen dat daarna in de profetieën betekent het zal zijn in de laatste dagen. Want dat daarna, dat betekent gewoon ergens in de toekomst. Wij maken er iets specifieks van en zeggen waarna. Maar dat is niet de strekking van de term. Het is ooit in de toekomst, het verwijst dan gewoon naar wat wij eigenlijk de eindtijd zouden moeten noemen, waren het niet dat wij het woord eindtijd ingekort hebben tot, we bedoelen dan alleen het laatste stukje, de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. En denken daarbij dat de wederkomst van Christus ook maar één dag is. We hebben ook ingekort. Maakt het, hoe dat komt? Nou, dat is makkelijk genoeg. Omdat men eerst alles over de toekomst heeft gecanceld, heet dat tegenwoordig, in goed Nederlands. Men heeft het weggelaten en toen hield men alleen één jongste dag over in de toekomst. En toen bij nader inzien blijkt er toch nog wat te gebeuren voordat de jongste dag daar is. Maar en dat heet dan de eindtijd. Hebben jullie dat nog? En wij moeten altijd worstelen om mensen duidelijk te maken, de Bijbel leert, dat er dan toch nog wel een periode van 1000 jaar aan vooraf gaat, met een monarchie. En om de andere dag moeten wij stemmen over de populariteit van de monarchie. Hè? Nee, ik weet niet wanneer het was. Het was niet die zaterdag, maar een dag daarna. Misschien 2 dagen daarna zat ik in de auto. Radio aan, Nederland 1. En dan hebben ze het over niks anders. Over de populariteit van de monarchie, van het koningshuis. In Engeland natuurlijk. En in Nederland. Jongens. Wat een getop. Populariteit. Dat is wel. Alsof wij dat uitmaken. Toch? Nou ja. Maar er komt nog een monarchie van 1000 jaren, minstens. Langer dan 1000 jaar. Het wordt natuurlijk eeuwig, maar in deze schepping, voor de jongste dag, heb je nog 1000 jaren. Oh, dus je krijgt eerst de wederkomst en dan de 1000 jaren en dan de jongste. Ja, maar dan denkt men nog dat de wederkomst maar 1 dag is. In 1 moment. Het is zo moeilijk om uit te leggen dat een hele reeks gebeurtenissen in het profetisch woord staat, die men allemaal heeft gecanceld, allemaal heeft overgeslagen, weggeredeneerd, omdat je daar op maandagochtend toch niks aan hebt. Wat er met die maandag is, weet ik niet, maar toch, omdat het niet praktisch is en het gaat er toch maar om dat God liefde is enzovoorts. En verder hopen we dat hij zich nergens mee bemoeit of zo. En dat hij vooral niks zegt als wij hem niks vragen. Je weet toch hoe dat is als je naar de koning moet? Dan mag je niks zeggen. Je mag pas antwoorden als hij je wat vraagt. Wij hebben dat omgedraaid naar God toe. God mag niks zeggen. Hij mag pas wat zeggen als wij hem vragen. Hij mag bij ons op audiëntie. Heb je dat? Nee, dat is Romeinen 1, zuster, waar staat dat men de mens hoger stelt dan God. Zelfs dieren hoger stelt dan God. Zoals de geelgevlekte salamander en wat je nog maar meer een amfibie hebt. Nou goed, toe wat. Zoiets. Dit is het wat gesproken is door Joël. Joël zei, ik lees hem toch maar in Handelingen 2. Het zal zijn in de laatste dagen, want daarna, betekent laatste dagen. En de laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Het is een tweedeling van de heilsgeschiedenis. Je hebt dus de voorste dagen, maar het heet tijden der onwetendheid. Nou ja, in Handelingen 17. En daarna krijg je de betere tijd. Dat is Hebreeën. Maar het heet ook de eindtijd. Het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, beginnend bij het allereerste begin van de nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. Namelijk beginnend bij de opstanding van Christus. Goed. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Geest wordt hier voorgesteld als één vloeistof. We zijn zo gewend aan die uitdrukkingen dat ik altijd geneigd ben om die woorden stuk voor stuk uit te leggen. Uitstorten, elders heet het ook uitgieten, want de geest wordt voorgesteld als vloeistof. Dat is omdat geest nou eenmaal geen vaste vorm heeft. En het is andersom natuurlijk. Alles wat geen vaste vorm heeft, is of heet geest. En eigenlijk moet je er nog bij zeggen, alles wat onzienlijk is en dus geen vaste vorm heeft, heet geest. Maar als het dan toch moet voorgesteld worden, dan moet het zienlijk gemaakt worden op een of andere wijze. Hebben we dat? Voor dat doel kent de wetenschap, die bestaat niet meer, dat doet er niet toe. Maar voor dat doel heeft de wetenschap rekenmodellen om iets aantoonbaar te maken. En zo kent de Bijbel en de oudheid in het algemeen, kent symboliek. Daar is symboliek voor. Om abstracte zaken, om onzienlijke zaken uit te beelden. U weet wel, het hartje als beeld van liefde. Toch? Dat is heel populair, hartje. Maar doe maar. Maar vloeistof als uitbeelding van de geest, dan heeft het nog steeds geen vaste vorm. En het kan zijn in de vorm van water. Ik doop je met water, maar na mij komt een die zal je met geest dopen. Dan weet je dat water een beeld is van geest. Daar is niet alles mee gezegd, want geest is namelijk een verzamelterm, hè? Een verzamelwoord. Alles wat onzienlijk is, heet geest. Zodat je altijd nog even moet afvragen, moeten we het met een hoofdletter schrijven of met een kleine letter? En dan zeg ik, nou, als dat het enige probleem is met de Nederlandse taal, dan ben je erg goed tegenwoordig, heb ik begrepen. Heb je het ook gelezen van de week? Dat iemand is tot de conclusie gekomen dat het niveau van het middelbaar onderwijs toch wel wat laag is tegenwoordig. Toen dacht ik meteen, ik ga mijn krant opzeggen. Die wordt toch acht nieuws te verspreiden. En dit roep ik al 30 jaar minstens. En het is natuurlijk al veel langer zo. Er kwam trouwens ook nog voorbij Kals en de Mammoetwet. Dat roep ik al jaren. Ik ben nog van voor Kals en van voor de Mammoetwet. Heb u dat? Goed. Ja, wat een getop is dat allemaal. Hè? Maar goed. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten, uitgieten, want het kan zijn water, het kan zijn olie, het kan zijn wijn. Heb ik er één vergeten nog? Bloed, ja, dat is inderdaad juist, ja, bloed. Want in alle gevallen is het leven. Althans binnen het kader van de belofte Gods. Dat is wat hij beloofd heeft, leven. Zie je? Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Vlees is het tegenovergestelde van geest. Niet altijd als dat woord voorkomt. Maar als deze woorden geest en vlees naast elkaar staan, dan zijn het elkaars tegenstelling. Want de betekenis, de praktische betekenis, eigenlijk heet dat niet betekenis, maar toepassing van een woord, verandert afhankelijk van de context waarin het woord voorkomt. Ik roep ook al jaren, een woord in een woordenboek betekent niks. Vandaar dat een fatsoenlijk woordenboek voorbeelden geeft van de betekenis van woorden in zinnen. En de zinnen worden dan gewoonlijk ontleend aan de erkende Nederlandse literatuur. Heb u dat nog? Voorbeelden daarvan. Precies, want als het niet in een zin staat, betekent het niks. Nee. Ik zal uitstorten van mijn geest, het onzinnelijke, op alle vlees. Dat is het zinnelijke. Dat is wel altijd waar. Vlees is het zinnelijke. Nou, niet helemaal altijd, maar in het algemeen is het zo. Vlees staat voor materie, voor de concretere dingen, om zo te zeggen. En soms daarvan afgeleide zaken, maar ga ik nou toch niet uitleggen. Hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Dan moet ik in de eerste plaats bij zeggen dat dat woord alle niet noodzakelijk betekent echt helemaal alles wat er is. Dat staat trouwens ook in mijn woordenboek, want dat heb ik wel eens opgezocht. Alles of allen, dat betekent de gezamenlijkheid van dat wat bedoeld wordt, of bedoeld werd, of aangewezen werd, of zo. Er staat bijvoorbeeld in mijn Bijbel, en al het volk, waren ze dat echt allemaal? Had er niet één zich verstopt in de klok? Nou ja, dat waren geitjes, verstopt. Ja, laat maar. Maar al het volk, dat betekent in het algemeen en in meerderheid enzovoorts. Tenzij het nader gespecificeerd wordt, dus nadrukkelijker gezegd wordt. Maar alle vlees, dat kan gewoon betekenen, in principe geldt dat voor iedereen. Het is bestemd voor iedereen en de Heer zou dat uitstorten. Dat het namelijk gespecificeerd en ook beperkt wordt, dat blijkt uit de toepassing die Petrus zelf aan het schriftgedeelte geeft, als hij zegt, je moet je wel bekeren en dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Hetgeen toch heus betekent dat als je dat niet doet, zul je niet de Heilige Geest ontvangen. En hoor je niet bij dat alle vlees dat die geest zou ontvangen. Maar het is wel voor alle vlees bestemd. Heb je dat nog? Ja, je moet ermee oppassen voordat je voorbarige conclusies trekt. Maar er staat dus in Joël, maar hier in Handelingen 2 staat dat de Heer in de laatste dagen zou uitstorten mijn, niet de geest, maar mijn geest op alle vlees, met als consequentie en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, alle zonen, alle dochters, nee, niet noodzakelijk. Maar uw zonen en uw dochters zullen profeteren en de jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Dan heb je het weer, geest en dan woord, hard samen met woord. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En daar houdt het citaat op. Het gaat verder met, want Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgebleven die de Heren zal roepen. Of zoiets. Dat is niet meegenomen. Eerste, ja, er zijn een heleboel vragen gesteld rondom dit gegeven. De eerste is natuurlijk, dat zal ik u vertellen. Kijk, als ik zou moeten spreken, nee, ik zeg het niet goed, maar hoe moet ik het dan zeggen? Stel nou, je bent predikant, weet je wel, dan moet je spreken. Hè? Dat is een predikant, die moet spreken. En je moet spreken op een Pinksterdag, of een Pinksterconferentie. Denkt u echt dat u gaat spreken over Joël 2? Het zal zijn in de laatste dagen, enzovoorts. Dat is toch geen Pinksterpreek? Of wel? Over Joël 2? Ja, je zult nou zeggen, ja, want Petrus doet dat. Maar als je Joël aan het lezen bent, dan kom je niet op het idee om daar dan eens een lezing over te houden op de Pinksterdag. Echt niet. Dus daar heb je het eerste probleem. Ik zal je dat zo laten zien dat dat echt een probleem is. En het andere is, kijk, er staan hier een heleboel dingen genoemd uit Joël. Namelijk, het begint met, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Oké. We zijn niet verder dan deze dag. Het is de eerste dag der week. Ja, de dag na de Sabbat is het, Pinksterfeest. En het is morgens 9:00. En dan zegt Petrus, nou dit is het wat er geschreven staat. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Denk je, oh dat is dus, dat is het dus. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Nou, misschien is dat nu net ook even aan de orde met Petrus en... En dan volgt nog, en jongelingen zullen dromen, en gezichten zien. En die ouderlingen, en ook op de dienstknechten, op dienstmaagden zal ik mijn geest... Dat is nog niet gebeurd. Het is eerste Pinksterdag, morgens 9:00. Toch? En ik zal wonderen tekenen, wonderen geven in de hemel boven. Allemaal naar buiten en naar boven kijken. Het is nog niet gebeurd op die Pinksterdag, voor zover ik weet, want... We hebben geen verslag daarvan, toch? En ook niet van... De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Allemaal niet aan de orde. Met andere woorden, waarom zouden al deze dingen allemaal op één en dezelfde dag moeten gebeuren? En dat zeg ik, omdat er zijn er die... Die zeggen dan, ja, dat deed Petrus wel, dat las Petrus wel en hij las het voor. Maar wij weten toch allemaal dat dat niet gebeurd is. En dat dus wat Petrus dacht dat er gebeuren zou, niet heeft plaatsgevonden. Dat betekent toch dat of Petrus abuis was, of God heeft zijn plan veranderd. Beide wordt dan gepropageerd hoor, overigens. Petrus wist niet wat hij deed. Zeg men dan. Of Petrus wist het wel, maar dat is binnen het kader van een werk dat de Heer aan het Joodse volk zal doen. Dat dan ook geadresseerd wordt, gij Joodse mannen enzovoort. Maar aangezien het Joodse volk ongelovig bleef, heeft God zijn plannen veranderd. Jammer voor Petrus, die is meteen ontslagen trouwens, Petrus. Want hij wordt vervangen door Paulus. Ik heb stiekem, heb ik Handelingen alles doorgelezen. En daar blijkt dat als eenmaal Paulus gepresenteerd wordt, zal ik maar zeggen, geïntroduceerd wordt, dan verdwijnt Petrus zomaar naar de achtergrond. Hetgeen toch iets vreemds is voor iemand die wij kennen als Haantje de Voorste. Maar laten we zeggen, toen Paulus verscheen, werd Petrus gecanceld. Juist, ja. Leuk dat hij oplet. Heel goed. Maar zo was het toch. En hij verdwijnt van het toneel. En er zijn de hele volksstammen die zeggen, nee, wat Petrus predikte, daar hebben wij geen boodschap aan. Gaat om Paulus. Wat predikte Petrus dan? Waar wij geen deel aan hebben. Hebben wij de geest ontvangen of niet? Ja, dat is toch de vraag dan. Maar wat leerde Joël eigenlijk? Wat was het dan waar Joël over sprak? En het antwoord is simpelweg over nieuwtestamentische omstandigheden. Als de Messias komt, breekt het nieuwe verbond aan. Oké, als je dat moeite hebt met verbond, of met bedelingen, dan moet ik gewoon zeggen... Als de Messias komt, breekt de Messiaanse tijd aan. En in de Messiaanse tijd, whatever. In de Messiaanse tijd, dat is vanaf de komst van de Messias dus, die in het hele Oude Testament door beloofd was, dan zal hij zijn geest uitstorten op alle vlees. En dan zullen uw zonen en uw dochter profiteren. En de jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen en op dienst nemen enzovoort. En tekenen, zon, maan en sterren. En dan komt ook nog de dag des Heren. want het is zo weer zondag, denk ik altijd dan. Maar u weet, de dag des Heren, dat is de brede aanduiding van wat wij populair samenvatten noemen de wederkomst van Christus. Het is het oordeel, dag, het oordeel van de Heer over de volkeren. Nee, niet op de jongste dag en ook niet een oordeel over de doden, maar over alleen de levenden. Wij noemen dat gemakshalve dan het oordeel over de volkeren, als de Heer de volkeren van elkander zal scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal ze van elkander scheiden en zetten tot zijn linker en zijn rechterhand. En dat is Matthäus, 25 inmiddels, enzovoort. Dat is bij de vestiging van zijn monarchie, bij het herstel van de vervallen hut van David. Dat is nog lang niet de jongste dag. Zover is het niet. God werkt een plan uit, inderdaad in fase, en er wordt een boel onzin verteld, er werd een boel onzin verteld over bedelingen, ook door Schofield, ja zeker wel, maar het neemt niet weg dat wel degelijk God een plan uitwerkt in fase in de loop van de geschiedenis om zijn punten te maken. Heb u dat nog? Goed. En we wachten nog steeds, de mensheid wacht nog steeds op de komst van die ene koning, die ene monarch, die ene alleenheerser, van Gods wegen rechtstreeks aangesteld, die in de wereld orde op zaken zou stellen. En dan is de vraag, komt het dan goed met de wereld of met de mensheid? En het antwoord is, zelfs na 1000 jaar komt het nog niet goed. Er zijn wel mensen die deugen, heb ik gehoord van de week. Maar er zijn geen mensen die geen zondaren zijn. En waarom staan de volkeren op tegen de volkeren en koninkrijk tegen koninkrijk enzovoort? Omdat mensen individueel die staan tegen elkaar op. Die strijden met elkaar enzovoort. En u weet toch, dat is ons dagelijkse vermaak ook. Heb u dat toch of niet? Ja, niet alleen in de sport. Het is toch altijd oorlog en strijd en de vraag is wie gaat er winnen en we hopen dat het goed afloopt. Maar niet te snel, want we hebben nog 1,5 uur. Ja, toch? Stel je voor dat er geen criminaliteit meer was. Want u weet dat criminaliteit, de toename daarvan in Nederland een probleem is. Zei de officier van justitie enzovoort, en hoe ze er wat aan gaan doen, toen dacht ik, ja, stel nou dat ze het echt helemaal uitroeien, waarmee moeten we dan ons nog vermaken? Toch? Met sport, met iets onschuldigs als sport. Nou, voetbal is oorlog. En ik hoorde gisteren nog, je moet een killer mentaliteit hebben. Anders verschuur zij dat. Zij, je moet een killer mentaliteit hebben. Anders dan kun je misschien wel wat, maar je wordt nooit kampioen. Ja, want er moet een moordenaar in je schuilen. Anders wordt het niet wat. Nou ja, en dat is dan toch weer ons vermaak. Het schiet echt niet op. Dat is de zonde in de mens. Ik ben er heel laconiek over. Ik heb er verder niks over te melden. Maar wat ik meld is simpelweg dit. Dat de mens zich verbeeldt dat daar wat aan te doen is. Dat te verbeteren is of uit te drijven is. Te ontwikkelen valt of zo. Of dat er iets van evolutie zou kunnen zijn. Waardoor langzamerhand wij genetisch veranderd worden. Althans de mensheid. Zodat het misschien na verloop van tijd en door goede opvoeding en door betere huisvesting, met dank aan dokter Anders Jeden Utebe, betere huisvesting enzovoort en meer gelijkheid van inkomen. Ken je die nog, dokter Anders Jeden Utebe? Oké. Maar goed, dan komt het allemaal wel goed. Maar het komt echt niet goed. Ik zou het graag nog eens met dokter Anders Jeden Utebe erover willen hebben. Maar ja, zo gaat dat dan ook. Hè. Ze richten wat aan, ze hebben een theorie en verdwijnen van het toneel. En er komt een nieuwe generatie en die beweert precies hetzelfde. En er verandert heus niks. hadden we maar iemand die van doortastend was en zei, zo moet het gebeuren, maar dan krijg je Hitler of zoiets. Of wie je maar krijgt dan, hè? Hoe heet die Rus ook? Nou goed, doet er ook niet toe. We hebben er nog een paar van die lui. Komt het dan goed? Ook niet. Maar als God het dan zelf komt doen. Nou, die kan waarschijnlijk beter de orde bewaren in de klas. Maar de mens verandert daar niet van. En dit is wat aangetoond wordt. Net zo min als dat de wet er iets aan veranderen kon. Kan een duizendjarig rijk daar iets aan veranderen? Heb u dat nog? De wederkomst van Christus is niet de jongste dag. Er staan nog punten op Gods programma. Zie? En dus wat de mens nodig heeft, is genade Gods. En dat is een kracht die veel groter is dan welke disciplinerende kracht dan ook. Heb u dat? Ja. En daar gebruikt de Heer ons voor. Nou ja. Hij zal uitstorten van zijn geest op alle vlees. Maar ik neem u mee naar Joël eerst. Nieuwtestamentische tijd. Een van de aspecten, belangrijke aspecten van een profetisch woord is dat het zich van de tijd niks aantrekt. Want als het profetisch woord zich van de tijd iets moest aantrekken, dan bestond het niet. Profetisch woord spreekt over de toekomst. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, alles wat van God ingegeven wordt, heet profetie. En de eigenaardigheid doet zich voor dat het bijzondere van het spreken van God is dat hij spreekt over de toekomst. Vandaar dat het woord profeteren bij ons de betekenis heeft gekregen van de toekomst voorspellen. Dat is niet wezenlijk de betekenis. Dat is een praktische toepassing. Maar het kan net zo goed over het verleden gaan. En door profetie weten we het verleden van de mensheid. Waar hij vandaan komt, enzovoorts. Hoe God in het begin de hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoorts. En hoe de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege het verschijnen van de afgrond. En hoe God in 7 dagen het zaadje dan toch weer drooggelegd heeft. Althans gedeeltelijk. En het droge heet aarde, toch. En het andere heet water. En het uitspansel heet hemel. En wat het maar was. En dat soort dingen meer. En hoe die mens gemaakt is uit de stof van de aardbodem. En daarom ook tot de aardbodem wederkeert. Hoe komt het dat de mens sterft tot de aardbodem wederkeert? Omdat hij uit de aardbodem genomen is. Is de aardbodem dan ook zondig? Ja, daar gaat ook van alles mis. He? En dan nemen we maatregelen, kost 25 miljard. Zoiets. Voor gebakken lucht. Weet ik veel. Maar dat is ook zo. Weet u, en dat weten wij door profetie, door het profetisch woord. Maar dat ging over het verleden. Maar profetie komt van boven de tijd. Hoe dat is, dat kun je niks bij voorstellen. Maar je kunt je nog net voorstellen dat als je boven de tijd bent, dan kun je de tijd overzien. En dan kun je kijken naar het verleden en blijkbaar ook naar de toekomst. Tijd is een snaaks ding. Dat hebben wij geleerd van Einstein. En die had het niet uit de Bijbel trouwens, maar dat ook terzijde. Het is een betrekkelijk ding, ja, dat is... Maar goed. Maar het is voorstelbaar nog net dat je er overheen kunt kijken. En dan doet volgorde, chronologie, tijdrekenkunde, doet er niks meer toe. Heb je dat nog? En dat is kenmerkend voor de profetisch woord. Het kijkt naar de toekomst, noemt bepaalde gebeurtenissen, gewoonlijk gelijksoortige gebeurtenissen en soms in één verslag meerdere gebeurtenissen van dezelfde aard, omdat het met elkaar overeenkomt en natuurlijk omdat iets l'histoire repeert. Omdat de geschiedenis zich herhaalt. Dat is makkelijk, hoef je het maar één keer te vertellen en dan... Ik ben het serieus. En hoeveel afstand er zit tussen die verschillende gebeurtenissen die toch met elkaar overeenkomen, ja, dat meldt het profetisch woord niet. Daarom moeten wij het bestuderen op de wijze die Petrus zei. Die zei, het is geen profetie van eigen uitleg. Moet je eigen ook weer uitleggen trouwens. Maar dat betekent dat geen profetie in zichzelf verklaard kan worden. Dat is niet eigen aan die profetie. Dus is de profetie niet van eigen uitleg. Maar zegt hij, mannen Gods, door de geest gedreven, hebben gesproken. Dat wil zeggen, er is één geest, er is één echte auteur. Alleen wat die auteur brengt, ja, dat komt in delen, in fasen zo u wilt, maar het komt in delen tot ons. En wij worden geacht die delen met elkaar te vergelijken en zo te bestuderen. Dat is een gewoon ordinaire wetenschappelijk werk. Idealiter is dat gewoon wetenschappelijk werk. Gegevens verzamelen en met elkaar vergelijken. En daaruit conclusies trekken. Iets als onderzoek de schriften is dit. Of men zou op het woord verstandelijk acht geven, dat is dit. Of we hebben het verstand gekregen om de waarachtige te kennen. Dat is allemaal bijbeltekst, hè, dit. Dat is dit. Vergelijken met elkaar, naast elkaar leggen. Nou ja, en de bijbelschrijvers zelf doen het ook. Althans, de Nieuwtestamentische. De Oud-Testamentische doen het ook, heb ik de indruk, alleen die zeggen het er niet bij. Zodat we soms bij complete bijbelteksten op meerdere plaatsen in het Oude Testament vinden. Waarna men zich dus afvraagt wie heeft het van wie overgeschreven. Want men weet dat wetenschappers het van elkaar overschrijven. Dat heet plagiaat, dat mag niet, maar je moet zorgen dat niemand het merkt. Hè? Of je moet erbij zeggen van wie het hebt overgeschreven. Dat helpt. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar waar we het wel over hebben, is dat over de tijd heen gekeken wordt. En soms wordt de tijd samengeperst. En soms wordt ineens 2000 jaar overgeslagen. Bijvoorbeeld, gij zult zwanger worden en gij zult de zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Dat is nog tamelijk snel. Wat dacht u van, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar we zijn pakken bij 2000 jaar verder en dat is nog niet gebeurd. Toch? Ja. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Over hoeveel jaren hebben we het nu? Ik weet er geen antwoord op hoor. Daar gaat het niet om, maar denk er maar even over na. Toch? Ja, men zingt wel de Heere geert en al dat soort dingen. Maar dat is niet waar eigenlijk, hè? Als je zingt, hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En overgesteld over al de werken van Gods handen. Dat is waar. Maar wat hij ermee doet, tot op heden, is niet regeren. Hangt er vanaf wat je onder regeren verstaat. Zal ik eens wat anders zeggen? Als je onder regeren verstaat, vooruitschuiven, want dat zegt het spreekwoord, hè? Regeren is vooruitschuiven, dan kom je aardig in de buurt toch. Maar goed, het zijn twijfelachtige dingen. Maar goed, terug dan, Joel 2. Daarna zal het geschieden, vers 28, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw ouders zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten, degene die hem dienen. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, dat is dus ook verduistering van de maan, want dat is wat het betekent. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar wij weten uit het Nieuwe Testament, uit de brieven in het Nieuwe Testament, dat de dag des Heren nog steeds niet gekomen is. Want de zon is nog niet verduisterd en de maan niet en de sterren zijn nog niet van de hemel gevallen. Maar dat zal gebeuren eer dat die dag des Heren komt. Zegt Matteüs 24. Bovendien staat er dat dat zal zijn na de verdrukking van die dagen. En die dagen beginnen met de oprichting, het stellen althans van de gruwel der verwoesting in Jeruzalem. Matteüs 24 enzovoort. Dat is ook nog niet gebeurd. Dus de dag des Heren, ja, die zal komen als een dief in de nacht, maar dat is nog niet aan de orde. En het oordeel van de Heer over de volkeren, dat is nog toekomst. Maar zijn geest uitstorten, dat is heel gemakkelijk. Daar is de Heer mee begonnen in der tijd en dat doet hij nog steeds. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, zei Petrus na zijn toespraak. En ieder die vandaag tot geloof komt, zal ik maar zeggen, ontvang die geest. Zo is het. Zie. Is gebeurd. In Handelingen 2 lezen we dan nog in dit vers 32 hier uit Joël 2. Het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat is de term die door de apostel Paulus enige malen in Romeinen 10, of daar in de buurt, wordt aangehaald. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Of al wie de naam des Heren zal aanroepen. Geldt dat ook voor de heidenen? Al wie de naam des Heren... Ja, zegt Paulus, dat geldt ook voor de heidenen, ja. Ja. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat vers is toch heus van toepassing. Alleen in Handelingen 2 leest Petrus niet meer verder. Ah, Joël. Maar daar staat verder. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn gelijk als de Heere gezegd heeft en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Daar heb je in ieder geval drie keer een term, of drie verschillende termen meen ik, voor het begrip overblijven, overblijfsel, ontkomenen enzovoorts. Dat sluit aan bij wat wij gemakshalve noemen de leer van een gelovige overblijfsel. Maar u begrijpt toch dat dit vers sprekend over te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Of betekent dat er een oordeel komt of een rampspoed over heel de wereld, maar dat je veilig bent als je in Jeruzalem bent. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn. U kijkt me aan van, nou, ik geloof er niks van. Of het betekent, precies het tegenovergestelde, daar komt een oordeel over Jeruzalem. Maar er zijn er die eraan ontkomen. Een overblijfsel. En hoe ze ook ontkomen zijn, nou, ze hebben de naam des Heren aangeroepen. En dat laatste is de correcte. En dat weten we zeker, omdat één bladzijde eerder lezen wij. Dat wil zeggen, dit was het laatste vers van hoofdstuk 2. Maar in het eerste vers van hoofdstuk 2 lezen wij: blaas de bazuin te Sion. En bepaald niet omdat het feest is. En roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands, niet alleen Jeruzalem. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. Dat betekent in beweging komen. Want de dag des Heren komt. En u weet, heb ik net gezegd, de dag des Heren is nog niet aangebroken. Maar die komt wel. En wat gebeurt er dan? Nou, dat is een periode, een dag van duisternis en donkerheid, van wolken, een dikke duisternis, als de dageraad, maar dat is ook duisternis. Gashek is eigenlijk wel degelijk duisternis, maar het is het laatste stuk duisternis van de nacht. Vandaar dat men het vertaalt met dageraad. Maar ja. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, het is duisternis. U weet toch dat wij wandelen in het licht en dat wij overgezet zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En dat wij getrokken worden uit het rijk der duisternis en overgezet worden in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Hoeveel teksten waren dat? Ik heb geen tijd om te zeggen waar ze staan. Maar, ja. Wij zijn namelijk niet in duisternis dat ons die dag als een dief zou overvallen, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Zie? Maar de dag des Heren komt, en wat gebeurt er dan? Dan komt er een groot en machtig volk, vers 2, desgelijks van ouds niet geweest is. Dus het is niet een van de grote klassieke volkeren, zoals de Grieken of de Babyloniërs of de Assyriërs of de Egyptenaren, dan wel de Filistijnen of zoiets, niet van dat alles. Nee, Meden en Perzen ook niet, nee. Een volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dus na de dag des Heren en vele jaren daarna komt hetzelfde volk nog een keer. Ja, weet je dat? Er zit 1000 jaar tussen, logischerwijze. Ja. Kunnen we er allemaal in lezen, hoor. Jawel. En dat volk komt en voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt één vlam. Nou ja, dat zie je anders alleen maar in films, denk ik wel eens. Want ik behoor tot een generatie die geen oorlog heeft meegemaakt. Toch? Maar u begrijpt toch wat dit voorstelt. En als u het niet begrijpt, moet u nog een hoofdstuk terug. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. Wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Want waar het over gaat, is namelijk over een sprinkhanenplaag. En een sprinkhanenplaag is een plaag. Daar wordt het ook donker van, dat zijn wolken aan de hemel. Wolken van sprinkhanen, die de hemel verduisteren. En die dalen neer op het land, vreten het kaal. En als ze er geweest zijn, staat er niks meer. Dan is je oogst weg. Ja, in Nederland kennen we dat niet, maar doe maar. En die sprinkhanenplaag wordt gebruikt als een illustratie voor de dag des Heren. Dat is wat in hoofdstuk 1 vermeld wordt. En nu in hoofdstuk 2 iets specifieker. Want er blijkt dus een leger te komen, maar niet van sprinkhanen, maar een oorlogsvoerende lui. En je kunt je voorstellen, voor hetzelfde verteert een vuur, achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een luststof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En er is geen ontkomen aan hetzelfde. Wat was het laatste vers ook alweer? Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Wat het betekent, want ik kan het niet vers voor vers nu bespreken. Maar wat hier beschreven wordt, is inderdaad de dag des Heren. En die begint met een oordeeldag van de Heer over, nou ja, eerst over het Joodse volk en het Joodse land, Jeruzalem, Judea enzovoort. U weet, dat weet iedereen, het oordeel begint bij het huis Gods, toch? Zegt de Bijbel. Nou ja, dit is wat gebeurt, of gebeuren zal. En dat betekent dat het hele land verwoest wordt en dat er geen leven in overblijft. Niemand ontkomt eraan. En voor zover men wel ontkomt, is het omdat men de gelegenheid krijgt om te vluchten uit Jeruzalem. Want u begrijpt dat die legers van alle kanten komen. Nou, hoofdzakelijk uit het westen, van de kant van de Middellandse Zee. Maar dat wil ik nou allemaal niet vertellen. Maar dat het natuurlijk primair gaat om de hoofdstad, die van strategisch belang is. En al wat daarvoor ligt, dat wordt gewoon plat gebombardeerd, plat gebrand of wat het maar is. En naar Jeruzalem, dat is de laatste plek, om zo te zeggen. En kun je dan nog weg als je ziet dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt? Ja, ik weet het. Het zijn allemaal andere profetieën, maar toe maar. Maar die gaan daarover, over Jeruzalem. En het antwoord is, nou, bij deze gelegenheid wel, omdat er een aardbeving komt en dan scheurt de Olijfberg en dan ontstaat er een weg door de Vallei Mijner Bergen uit Zacharia 14, waardoor men Jeruzalem uit kan vluchten naar het oosten. Dat is normaal niet de route waar je eruit kunt. Die leidt trouwens nergens naartoe. Maar bij die gelegenheid wordt daar een vluchtweg geopend. Die reikt tot in Azal, staat er. Maar mijn punt is nu alleen maar, deze profetie van Joël 2 gaat over de, nou ja, eigenlijk over de grote verdrukking. Dat wil zeggen de verdrukking van die 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Die leidt weliswaar tot de complete val van de Joodse, de ongelovige Joodse staat. Maar ook tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zoals in Zacharia 14 beschreven. En dan komen we bij dit punt nu. Als dat nou duidelijk is, dan is de volgende vraag: had Petrus dat allemaal in gedachten toen hij sprak? En dan zeg ik, dat kan best, maar hij heeft het er niet over gehad. Dat was ook zijn prediking niet. Hij predikt alleen dat die laatste dagen waren aangebroken, die vastliggen in het woord daarna van vers 28. Want het is toch logisch vanuit het Oude Testament dat als de Messias komt, de erfgenaam van de troon van David, die die troon dan ook zou krijgen, dat hij dan inderdaad begint met zijn eigen volk, Joodse land om zo te zeggen, Jeruzalem aan zich te onderwerpen en daarna de overige volkeren. En de enige manier om aan een oordeel te ontkomen is dan toch het aanroepen van de naam des Heren, want dat staat hier. Nou, dat is waar hij het over heeft. En de rest komt later. Dat dat 2000 jaar zou zijn, pak een beet. 200 jaar, 2 jaar, 2 maanden. Ja, dat is niet aan de orde. En in onze dagen zijn er allerlei mensen die dan Petrus en de apostelen in de schoenen schuiven. Ze dachten dat dat toen meteen zou gebeuren. Dat blijkt uit de toespraak van Petrus enzovoorts. Nou, ik heb hem wel 100 keer doorgelezen en besproken en het blijkt nog steeds niet uit de toespraak van Petrus dat hij dat dacht. Hij geloofde hooguit dat het gebeuren zou, maar hij zegt niks over binnen welke termijn. Je kunt makkelijker bewijzen dat ze totaal geen idee hadden dan dat je kunt bewijzen dat ze dachten dat het in hun dagen zou gebeuren. Of dat ze dachten dat het in de bedoeling was dat het in hun dagen zou gebeuren. Echt niet. Daar kan ik geen enkele bijbeltekst voor vinden. Niet in het minst. Ze vroegen hooguit, maar wanneer zullen deze dingen zijn? En dan zei de Heer, nou, laat dat u niemand verleiden. Want gij zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentie. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het koninkrijk tegen koninkrijk. Toch deze dingen zijn maar een begin der smarten en nog is het einde niet, want ze zullen enzovoort. Het zijn helemaal geen tekenen van de spoedige wederkomst van Christus. Het is de beschrijving van dat het nog even zou voortsukkelen voordat het een keer zover zou zijn. Heb je dat nog? Ik citeerde Wild uit Lucas 21 en Matthäus 24 enzovoorts. Dat is heel het punt niet. Waar Petrus het over heeft is, Dit is het oud-testamentische profetisch woord. Als de Heer komt, zal hij zijn geest uitstorten. Het begint niet met hij zal orde brengen. Het begint met hij zal nieuw leven geven. En de oordelen komen, maar daar kun je aan ontkomen, om zo te zeggen. En dat is wat je heel het Nieuwe Testament doorvindt. Aangekondigd in de evangeliën. Beschreven in de evangelie trouwens pas na de opstanding van Christus. Houd dat vooral in de gaten. En daarna ook gewoon in de brieven. Er staat ook gewoon dat hij ons bewaart voor de toorn. Ja, voor de toekomende toorn, maar ook voor de toorn nu. Want dat oordeel Gods ligt feitelijk al op de wereld, doordat hij zich verbergt en zich teruggetrokken heeft. Maar ja, dat is in strijd met alle religieuze opvatting die er maar bestaat. Die zegt, God kijkt naar ons om, God legt ons moeilijkheden in de weg, God beproeft ons. God wil dat we zus of zo, of God is lief voor ons en wil dat wij gelukkig door het leven gaan. En al dat soort dingen meer, dat we een goed inkomen hebben en dat we flink belasting kunnen betalen. Dus, en tegen de stikstof strijden en dat we, aangezien God zelf zijn wereld niet in stand kan houden, moeten wij de aarde redden. Want God heeft gezegd dat wij de aarde moeten over onderwerpen en daarover heersen. En meer van dat soort onzin, dat vind je in alle religie. Dat is geen Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is, kom tot de Heer, geef je nieuw leven en je trekt uit deze tegenwoordige wereld. En wat die wereld betreft, dat komt later. De wereld ligt onder de vloek, onder het oordeel Gods, enzovoorts. Heb u dat? En hij heeft niet aan de wereld gegeven evangelisten. Hij heeft aan de gemeente gegeven evangelisten. Want het is een werk tot opbouw van de gemeente. En niet tot verbetering of opbouw van de wereld. En of de wereld vergaat, echt niet. God houdt hem in stand. Tot aan de jongste dag aan toe. En dan is het mooi geweest.